Welkom bij Radio Maria.
Langs de Blauwe Donau.
Een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, in het overlopen van de geschiedenis van Hongarije waren we gekomen bij de grote heilige koning Stefanus, die heerste van het jaar 1001 tot 1038. Hij zette zich ten volle in voor de kerstening van zijn land door onder andere het oprichten van bisdommen en kloosters. Tevens trachtte hij vrede en stabiliteit te brengen in het land. Vrede tussen de verschillende stamhoofden, veelal familieleden, wat niet altijd eenvoudig was. Velen beschuldigden hem van verraad tegenover de heidense tradities. Maar zijn regeringsperiode is toch gekend als een periode van rust en vrede. Tevens verdeelde hij het land in provincies, creëerde hij een modern schriftelijk wetgevingssysteem naar westers christelijk model enzovoort. En ook poogde hij de vrede te stimuleren met de buurlanden, met het Westerse Rijk en Oosterse Byzantijnse Rijk. Maar vooral wilde hij de kerk en Christus dienen. En daarom vond Stefanus het zo belangrijk dat ook Hongarije een plaats kreeg binnen de grote Rooms-Katholieke wereld. Vanaf de vroege middeleeuwen ontstonden op belangrijke christelijke plaatsen zoals in Rome, Jeruzalem, kerken en instellingen zoals internaten, pelgrimshuizen met ziekenboegen, opgericht door de verschillende westerse christelijke landen. En zo wou koning Stefanus zeker niet achterblijven. Enerzijds liet de koning Europese pelgrims die naar Rome en Jeruzalem gingen graag zijn land doorkruisen. En anderzijds stichtte hij 4 pelgrimshuizen voor pelgrims uit Hongarije. In Constantinopel, in Jeruzalem, Ravenna en Rome. In Rome ontstond dus een pelgrimshuis met ziekenboeg, ontworpen door koning Stefanus, naast de reeds bestaande 7e-eeuwse kleine Sint-Stefanuskerk. Maar deze was gewijd aan de eerste martelaar, de heilige Stefanus. Volgens de overlevering bevonden deze gebouwen zich aan de zuidkant van de Sint-Pietersbasiliek, waar ook nog andere pelgrimshuizen stonden uit andere landen. 12 Hongaarse kanunniken werden door Stefanus aangesteld voor de bediening van het pelgrimshuis, de ziekenboeg en de kleine Sint-Stefanuskerk, hoofdzakelijk voor de opvang van de Hongaarse pelgrims naar Rome. In de 15e eeuw kwam het beheer in handen van de Orde der Paulijnen of Minimen. We komen daar later op terug. Zij bekwamen tevens de klooster en de kerk van Santo Stefano Rotondo, reeds gesticht in de 5e eeuw, op de berg Celio op een 4 kilometer van de Sint-Pietersbasiliek. Deze paters Paulijnen waren ook gekend als de Hongaarse biechtvaders van de Sint-Pietersbasiliek. Ook te vermelden is, in de tweede helft van de 16e eeuw, de oprichting van een Hongaarse kostschool onder paus Gregorius de XIII. Maar later, door de sterke verzwakking van het Hongaarse katholicisme, en we komen daar uitgebreid op terug, bleef dit internaat zelfs op korte termijn moeilijk in stand te houden. In 1580 werd het Hongaarse internaat dan gefuseerd met het veel sterkere en bekendere Duitse internaat. Gevolg was ook dat zowel de kerk van Santo Stefano Rotondo en het kleine eerste kerkje Sint Stefanus naast de Sint-Pieter, met de bijhorende Hongaarse pelgrimshuizen en ziekenboegen, eigendom werden van de Duits-Hongaarse kostschool. In de tweede helft van de 18e eeuw werd het eerste kleine kerkje en het pelgrimshuis afgebroken voor de bouw van de nieuwe sacristie van de Sint-Pietersbasiliek. Vanaf dat moment beperkte zich de Hongaarse aanwezigheid tot de kerk van Santo Stefano Rotondo met het studenteninternaat en de lokalen voor de ontvangst van Hongaarse pelgrims. Er kwam in 1967 een nieuw ziekenboeg, Huize Sint Stefanus. En nog één vermelding. Op 8 oktober 1980 opende paus Johannes Paulus II een kapel aan de noordkant van de Vaticaanse grotten ter ere van Ons Lieve Vrouw de Grote Koningin van Hongarije, de Magna Domina Hungarorum. En dit met een plechtige eucharistieviering in aanwezigheid van de aartsbisschop, een 20 Hongaarse bisschoppen, 100 priesters en 500 Hongaarse pelgrims. Dankzij de jarenlange inzet van al deze Hongaarse voorouders, beginnend met de heilige koning Stefanus, kunnen tot vandaag de dag de Hongaren God aanbidden in hun eigen kapel en rusten in hun eigen pelgrimshuis in de christelijke hoofdstad Rome. En dit dankzij hun heilige koning Stefanus. Maar laat ons nu terugkeren naar het Hongarije van de 11e eeuw. De heilige koning Stefanus I overlijdt in 1038. Daar zijn zoon, de heilige Emmerik, reeds ten gevolge van een jachtongeval was overleden, had Stefanus reeds een opvolger aangeduid, een neef, koning Peter Osiolo, wat door anderen dan weer niet in dank werd afgenomen. Een andere neef, Fozul, aanhanger van de heidense traditie, pleegde zelfs een moordaanslag op koning Stefanus. Hij werd gevangen genomen en met zijn zonen verbannen, en zij vluchtten naar het Kievse Rijk. Te vermelden is dat een van de zonen van deze Fozul, Andreas I, uiteindelijk koning wordt van Hongarije na koning Osiolo. Hij was gehuwd met prinses Anastasia van Kiev. Tussen haakjes, een zus van Anastasia was Agatha. Ondertussen was de Engelse prins Edward de banneling, wegens hoge spanningen in Engeland, gevlucht naar Hongarije en huwde er met prinses Agatha. Dus de zus van de koningin van Hongarije. Er werden 3 kinderen geboren, Eduard III, Margaretha en Christina. Het gezin keerde terug naar Engeland, niet voor lang, en vluchtte naar Schotland, waar ze werd opgevangen door de Schotse koning Malcolm III. En deze laatste huwde met dochter Margaretha. En deze Margaretha, koningin van Schotland, is de gekende heilige Margaretha van Schotland, dus geboren in Hongarije. Nog eventjes tussen haakjes, zo beweren de Hongaren dat de Schotse naam voor de Schotse kilt komt van het Hongaarse woord tarka, wat veelkleurig betekent. En dan is er een kleine connectie met Vlaanderen, als jullie nog kunnen volgen. De heilige Margaretha van Schotland had een dochter, Edith, die op haar beurt huwde met de koning van Engeland en als schoonmoeder erbij kreeg Mathilde van Vlaanderen, dochter van Boudewijn V van Vlaanderen. Dat was even een kleine of toch een grote omweg. En nu terug naar onze Hongaarse geschiedenis. Na de dood van koning Stefanus I krijgen we enkele decennia een anarchistische periode met verscheidene koningen, eens uit de familietak van de zus van Stefanus, enkele uit de familietak van vorst Vozul, die Stefanus wou vermoorden, en waaruit dus koning Andreas kwam. En zo komen we uiteindelijk in 1077 bij koning Ladislaus. Eigenlijk een kleinzoon van de beruchte Vozul. Het bewijst hoe Gods wegen inderdaad ondoorgrondelijk zijn. Hoe tenslotte uit een dergelijke tak toch een heilige kan komen. Zoals we ook kunnen vaststellen in vele verhalen uit het Oude Testament. En zo stel ik even voor te blijven bij koning Ladislaus, ook later heilig verklaard. Hij werd geboren in 1046. Zijn vader was de Hongaarse koning Béla I, dus de zoon van Vozul, en zijn moeder noemde Rigietza, een Poolse prinses. Langs moederszijde was hij een achterkleinzoon van de Westerse Romeins-Germaanse keizer Otto II, die gehuwd was met Theophanu, Byzantijnse prinses, nicht van de toenmalige Oosterse Byzantijnse keizer. Waarom vertel ik dat? Want op deze manier verenigde Ladislaus in zich het bloed van de Westerse en Oosterse keizers en uiteraard van zijn eigen voorvaderen van de grote Arpaden-dynastie. Hij regeerde van 1077 tot 1095 en reorganiseerde de structuur van het land naar het voorbeeld van zijn grote voorganger, koning Stefanus. Hij richtte tevens nieuwe regio's in het zuiden en het noorden van het grote Karpatenbekken en liet deze bevolken. Hij was een geboren talentvolle leider en herstelde alzo de Hongaarse soevereiniteit. Zeer belangrijk is zijn werk op wetgevend gebied, waarin hij ook weer de wetten geschreven door Stefanus herstelde, in nauwe samenwerking met de kerk, en dit door middel van synoden. Zo was er een eerste synode in 1078 op de Sint Maartenheuvel in een Benedictijnen abdij. Dit was allemaal broodnodig om de orde en stabiliteit in het land te verwerven na deze verwarrende decennia met vele binnenlandse oorlogen. Zo kwam er ook een doortocht naar de Aziatische Zee na het overlijden van de laatste Kroatische koning, Zvonimir, waarna Ladislaus, op verzoek van de Kroatische aristocraten, Kroatië en Dalmatië binnen kon komen. En zo waren de volgende koningen, zowel koning van Hongarije als van Kroatië, die dan ook onder de invloed kwam van de Romeinse kerk. Zeer belangrijk is ook dat koning Ladislaus de invallen vanuit het oosten kon opvangen en alzo een belangrijke bescherming betekende voor gans het westen. Ladislaus wordt ook genoemd de ridderkoning, ver vooruit op de latere Franse ridderidealen. Hij was niet bang voor de dood, bereid zijn leven te geven voor Christus en vaderland. Hij was barmhartig, had het vermogen om te vergeven, dat alles behoorde tot zijn karakter. Hij doodde zijn verslagen vijanden niet, maar poogde ze te bekeren en te integreren in zijn land. Maar, zoals bij Stefanus, werd ook hij niet altijd erkend door zijn tijdgenoten. De Hongaarse bisschop en theoloog Ottokar Prohaska uit de 19e eeuw schreef over Ladislaus: het Hongaarse ideaal werd christelijk en heilig dankzij koning Ladislaus. Hij vocht en won voor het christendom. Hij toonde een christendom van moed, geduld en in stilte leidend. Zo integreerde hij op zijn manier de kerk in het leven van het Hongaarse volk. Heel belangrijk als slot is uiteraard wat we reeds hadden vermeld. Tijdens de regeerperiode van koning Ladislaus werden koning Stefanus I en diens zoon Emmerik heilig verklaard door paus Gregorius VII. Deze heiligverklaring op 20 augustus 1083 werd dus op initiatief van koning Ladislaus voorafgegaan door 3 dagen van gebed en vasten in het land. Op diezelfde dag was er ook de heiligverklaring van bisschop Gerardus of Gellert van Tjonaat, de eerste bisschop en leraar van koning Stefanus. Deze bisschop werd tijdens onlusten door heidenen op de naar hem genoemde Gerardsberg in Boedapest gruwelijk vermoord en in de Donau geworpen. En 99 jaar na de heiligverklaring van koning Stefanus werd koning Ladislaus op zijn beurt ook heilig verklaard door paus Celestinus III. We gaan luisteren naar een lied geschreven door de 17e eeuwse Franciscaan Johannes Caioni, die we later nog gaan doorlichten. Een hulde aan koning Ladislaus.
Szent László király, éppen vigyázott. Jó erkölcsökkel életben virágzott, teremtőjében szüntelen vigadott, szívből imádkozott. A körös mellett egy várost épített, melyet Váradnak Szent László nevezett, s szép kalastromot Mária nevére mellé építetett.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigőci. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
En zo, beste luisteraars, komen we terug bij het levensverhaal van de Hongaarse priester István Rigőci. Het gezin, hijzelf, vader, moeder en zijn twee oudere broers, Laci en Imi, woonden in grote armoede, in één kleine ruimte waar zelfs geen plaats was voor een kachel. Hoe klein ook, slaagt István, of Pitiu of koning Nebuk, Rakker genaamd, erin wat geld bijeen te brengen door telkens zeer dienstbaar te zijn waar hij maar kon. Elke dag gaat hij als misdienaar naar de vroegmis in het hospitaal en onmiddellijk daarna in de Sint-Elisabethkerk, waar hij heel graag gezien werd en geholpen door de pastoor Abt Novaak en de koster Karoli Bátzi en de klokkenluider Gusztyi. En de kleine István maakte dankzij zijn hulpvaardigheid kennis met de alleenstaande oude juffrouw Olga, die woonde op het gelijksvloer. Zij brengt een bezoek aan het gezin en is zo geschokt bij het zien hoe armzalig het gezin genesteld is, en zij neemt hen op in haar woning en zelfs in haar testament. En kort daarna overlijdt ze. Nu woonde het gezin in een meer comfortabeler woning, maar vader Rigőci nam dan plots een beslissing die niet helemaal in goede aarde viel. Hij besloot zijn moeder, weduwe, in huis te nemen. Nagi Momatsi, de oma, was een zeer aristocratische en vooral commanderende vrouw en die het huwelijk van haar zoon nooit veel had geapprecieerd, daar zij moeder Ilona, de moeder van Stefan, steeds te min vond. Beste vrienden, Mark en ikzelf, we hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk de Hongaarse uitspraak van de woorden te respecteren. Maar u kon al verstaan dat het geen eenvoudige taal is.
In ons nieuwe tehuis verdween het gezellige familieleven. Naji Mamatsi was het middelpunt. Iedereen moest voortdurend met haar bezig zijn. Luid lachen was strikt verboden. Naji Mamatsi eiste stilte. Op moeder had ze altijd iets aan te merken. Doe dat zus en doe dit zo. We ontvluchten ons huis en waren het gelukkigst als we met moeder naar het stadspark gingen. En dan zorgde ze altijd voor een verrassing, een snoepje dat ze voor ons had gespaard. Ze vertelde ons over haar jaren als jong meisje. Eens bracht moeder ons naar het circus in het stadspark. Dat was een gebeurtenis van belang en zoiets hadden we nog nooit gezien. Acrobaten, dansende paarden en Jans T. de Kloon. Met de school had ik heel wat last. Ik was altijd wel vroeg op om tijdig in de kloosterkapel te zijn. Maar dikwijls was ik verstrooid of viel ik in slaap tijdens de tekenles. Ik schrok wakker toen de tekenleraar naast me stond. Zo, in plaats van wat te tekenen, slaap je een beetje. Er staat nog niets op je blad. Meneer, ik sta 's morgens altijd heel vroeg op. Ja, en waarom sta je zo vroeg op? Omdat ik te 6 uur reeds de mis dien. De leraar streelde me vriendelijk. Slaap dan maar rustig voort, jongen. Ik zal wel tekenen in je plaats. En met een paar trekken stond er al een kruik getekend. Naji Mamatsi was van mening dat ze zich speciaal met mij moest bezighouden, omdat ze me veel verachterd vond. Dat was een marteling. Ik vond het een hele reeks uitvluchten om niet naast haar te moeten zitten. Een rapport was maar middelmatig. Dat van Latsi en Imi was veel beter. Ik had immers andere zorgen dan op de harde schoolbank te zitten en de vervelende lessen te volgen. De leraars nochtans hielden van me, want ik was altijd bereid hier of daar te lopen als men iemand nodig had. Ik was echt gelukkig als ik de schoolbel hoorde. De zomer bracht me een kleine ontgoocheling, want de Belgische kanunik kwam niet naar Hongarije. Doch stond in zijn plaats een slanke seminarist, een zekere Arnold. Deze bracht veel chocolade mee en andere snoep en enkele nuttige kledingstukken. En ook de boodschap van de kanunik dat hij toekomend jaar mij en Imi naar Vlaanderen zou willen meenemen.
Seminarist Arnold Gesquière, geboren in 1903, was een van de kinderen van toondichter Rémy Gesquière. Deze laatste componeerde onder andere het lied Maria, die daar staat op tekst van Guido Gezelle. Arnold werd priester gewijd in 1926 en overleed in 1969. Hij zette zich zeer sterk in voor het werk der blinden en dus ook voor het Hongaarse kinderwerk. En zo was hij de stichter en secretaris van het werk der Arendsjongskens. We komen daar later op terug. Hij werd later opgevolgd door priester Frans Willepit. Toch interessant te vermelden is het volgende. Het gezin Gesquière nam ook een Hongaarse jongen op, die later binnentrad bij de paters Saverianen onder de naam broeder Emmerik. En hij vertaalde onder andere het boek Zwerver voor God.
In 1925 greep een grote gebeurtenis plaats in mijn leven. Ik mocht mijn eerste heilige communie doen. Wat zijn ze te benijden, de hedendaagse kinderen, die op jeugdige leeftijd reeds Jezus, de koning der koningen, mogen ontmoeten. In die tijd was het pas op 10-jarige leeftijd. Zo dikwijls al had ik geassisteerd bij de uitreiking van de heilige communie. Zo dikwijls de patheen voor de gelovigen vastgehouden. Moeder bereidde me voor op deze grote dag, met al de liefde van haar moederhart. Op kerstavond, Bij het kaarslicht fluistert ze me toe. Mijn jongen, het echte kerstfeest komt pas wanneer je Jezuskind in je hart geboren wordt, bij je eerste communie. Tijdens het bidden van de rozenkrans zei ze: "We bidden nu tot de Heilige Maagd, opdat zij je zou bereiden." Weet je, zij was het die het innigst op Jezus wachtte. Volgens de verdeling van de districten behoorden wij en de school die ik bezocht tot de parochie van Sint Dominicus. Een zwaarwichtige pater Dominicaan bereidde ons met veel bezieling voor. Een lange rozenkrans hing langs zijn witte toog. Het meest hield ik van geschiedenis van de kleine Tarcisius, de Romeinse knaap die de communie naar de gevangenis bracht, om de aanstaande martelaren geestelijk voedsel te bezorgen. Hij werd de martelaar van de Eucharistie, omdat hij zich het kostbaar lichaam van de Heer Jezus niet liet ontnemen. Hij verkoos dood te bloeden dan de heilige hostie te geven aan de jonge heidensgepeupel dat hem aanrandde. De ganse familie trok erop uit met Naji Mamatsi voorop. Ze had voor de gelegenheid haar feestelijke hoed met brede randen opgezet. Haar stok met zilveren handvat klopte bij iedere stap op de vloer. Iedereen in de kerk keek naar haar om. In mijn sandaaltjes met witte sokken, korte zwarte broek en met wit hemd met geplooide kraag, trippelde ik ontroerd aan haar zij. We waren met vele eerste communicanten. Ik zat helemaal vooraan. Wat ik me nog herinnerde, is dat zodra de heilige hostie op mijn tong werd gelegd, het was of iemand me omhelsde. Ja, dat was het grote ogenblik. Dit was de hemel voor mij. Lieve Jezus, nu dat Gij in mij zijt, mocht ik altijd de Uwe zijn en als de kleine Tarcisius U onderdak verlenen. Thuis mocht ik op de ereplaats zitten aan tafel. Er was een groot krentenbrood dat de vrouw van Karoli Batsti ons gezonden had. Nu ben je een grote jongen, zei vader feestelijk. Nu ben je echt de mijne, fluisterde moeder, want Jezus verenigt ons nu nog meer. Vanaf die dag ging ik met nog meer grote vreugde naar de heilige mis, want ik kon er Jezus iedere dag ontmoeten. Nu begreep ik echt hoeveel Hij van ons houdt. Intussen plaatste men stellingen rondom onze kerk, helemaal tot aan de torenspits. Ik sloot vriendschap met de timmerlui, want ik bracht hen fris water op de stelling. Ze borgen hun gereedschapskisten in de torenkamer. En vermits ik de sleutel had, noemden ze mij de torenwachter. Van beneden kon ik afvloeren hoe handig ze zich op de smalle planken bewogen en van de ene stelling op de andere klauterden. Wat een plezier ze na te bootsen. Het uitzicht van bovenuit deed je duizelen. Je kon haast gans Budapest overzien, de Donaubocht, de Gelertberg, het Vissersbastion en de uitgestrekte voorsteden, Pesterzebet en Újpest. Het was heerlijk. Op een voormiddag turnde ik tot aan het balkon en vandaar tot aan de spits. Als ik naar beneden keek, zag ik tot mijn grote verwondering een samenscholing. De mensen wezen naar mij. Ik liet me zakken om het balkon te bereiken, maar wat ik toen zag, deed me hevig schrikken. Daar stond met haar wijdgerande hoed Naji Mamatsi. Ik kon er niet naast kijken, want er was maar één zulke hoed in gans Budapest. Ze hief dreigend haar stok omhoog om me naar beneden te halen. Was ik geklommen als een eekhoorn, nu daalde ik af als een slak. Ik hoopte dat ze het moe zou worden en weggaan. Maar dat was ijdele hoop. Toen ik voor haar stond, greep ze mij bij mijn oor en schudde me verbolgen. Dat moest er nog bij komen. Wacht maar. Je vader zal dit horen. Zou jij soms je nek willen breken? En wat is dit? Ze wees naar mijn broek waarin een grote scheur gaapte. Kom maar eens mee naar huis. Ik volgde haar sleepvoetend. Gedaan met klauteren op de stellingen. Dat moest ik thuis beloven. Wat nog veel erger was, kamerarrest. En dat is iets heel vreeds voor mij. Moeder kreeg de toelating om godvruchtige voorwerpen te verkopen. Soms reisde ze voor enkele dagen naar de buiten. Het te verkopen materiaal was zeer bescheiden. En ze kwam altijd doodvermoeid thuis met een geringe winst. Ik was zo triestig als ze weg was. Najima Matsi heerste dan met onbeperkte macht. We mochten nauwelijks verroeren. Ik smeekte moeder zo lang dat ze beloofde me mee te nemen. Zondags was ik het meest vrij, want dan werd de mis daar gediend door een patiënt en in de kerk waren er misdienaars genoeg. We konden dus de zaterdagavond reeds vertrekken. Er was een bedevaart in de twee kapellen op het feest van Maria's naam. Onder de bomen stonden veel verkoopstenten. We vroegen alleen maar een tafel in leen uit een naburig huis. 'S Avonds reeds was het druk van de pelgrims, maar er waren meer nieuwsgierigen dan kopers. En deze kopers wendden zich tot de tenten waar er grotere keus was. Voor de nacht spreidde moeder een deken onder de tafel en ik nestelde me daar warmpjes in. Later blies ze de kaars uit en kwam naast me. De nacht was fris. Moeder dekte me met een grote doek goed toe. Vlak tegenover ons stond een grote tent, verlicht door een schitterende acetyleenlamp. En vele heilige beelden stonden erin uitgestald. Een van die beelden stelde een priester voor met een knaapje aan zijn zijde. Dit beeldje trok mijn aandacht. Wie zijn die, moeder, die priester en dat jongetje? Dat is de heilige Don Bosco. Hij werd onlangs heilig verklaard. Hij hield bijzonder veel van arme kinderen. Moeder, vroeg ik, vertel me eens wat over hem. Sint Jan Bosco was een Italiaans priester. Hij zelf leefde als kind zeer arm. Zijn vader was gestorven en zijn moeder, och arme, kon hem niet laten studeren. Maar het jongetje gaf het niet op. Hij stelde alles in het werk om te kunnen studeren en priester te worden. Hij nam zich ook voor heel veel te houden van arme kinderen en alles voor hen te doen. En met Gods hulp werd deze wens helemaal vervuld. Wat moet hij gelukkig geweest zijn, moeder? Zeker, fluisterde ze en ze drukte een kus op mijn voorhoofd. En wat gebeurde er dan? Vroeg ik hunkerend. Na vele, vele moeilijkheden kon hij talloze kinderen opnemen. Hij had ook helpers, want hij stichtte een congregatie, de Salesianen. Ze hebben tehuizen over gans de wereld. Zijn er bij ons ook zulke paters? Heel zeker. Ze hebben verscheidene instituten in Pest en in andere steden. Wat zou het goed zijn eens bij hen te gaan? Weet je, moeder, ik zou ook graag zijn gelijk Don Bosco. Ook bij ons zijn toch veel arme kinderen. Kon het maar waar worden, jongen. Maar nu moet je proberen te slapen. Ik lag met mijn hoofd op moeders schoot, doch de slaap kwam niet. Telkens als ik opkeek, zag ik het beeld van Don Bosco in het licht van de lamp en rondom hem velen die opkeken naar hem. Eindelijk geraakte ik in slaap. Het leek me of al de heiligen rondom Bosco levend werden en als opgetogen kinderen rondom hem dansten. Meer en meer kinderen kwamen erbij en toen ik goed toekeek, zag ik dat het precies niet Don Bosco was, maar ikzelf in een zwarte toog. Goede God, dan was ik dus toch priester geworden. Plots werd ik wakker en ik voelde dat mijn handen nat waren. Verschrikt keek ik rond. Het regende en het water liep van de tafel in mijn ogen. Het was dus alleen maar een droom. Was het maar werkelijkheid geweest? Eigenlijk betekende die bedevaart van Vaats een mislukking voor ons, want de volgende dag regende het pijpenstelen en de verkoop had zelfs de reiskosten niet kunnen dekken. Mijn nachtelijke droom bleef als een weldoende herinnering bij me voortleven. Nu had ik aan de lijve ondervonden wat het voor mijn lieve moeder betekende, marktkramer te zijn op bedevaarten. Kou lijden, nat geregend worden, voor een paar centen. Kon moeder maar iets beters vinden. Intussen was het met vader ook niet goed gegaan als handelsvertegenwoordiger. Hij werd van langzaam meer ongeduldig en prikkelbaar. Nu we een groter huis hadden, steeg ook de huurprijs en de rekening van de elektriciteit. Hoe ik ook mijn best deed om het mijne bij te dragen, we zaten altijd verlegen om geld. Het werd ook steeds moeilijker om het leergeld van Latsi bijeen te krijgen. Iedere maal dat Karoli Batsti ons bezocht, en nooit met lege handen, drong hij erop aan. Er is maar één oplossing. Pitiu en Imi moeten naar België. Het is niet alleen goed voor de kinderen, zei hij overtuigend, maar die goede Belgische ouders zullen ook jullie helpen. Ik heb daar heel veel goeds over gehoord. Ieder kind dat terugkwam, zag er goed uit. Ze brachten zoveel mee dat men zelfs een kruier nodig had in het station. En ze zonden zelfs geld of pakken aan de ouders. Ook Nagi Mamatsi steunde het voorstel. Onze moeder zuchtte tevergeefs. Ik wist dat het laatste woord en de eindbeslissing van Nagi Mamatsi zou komen. Thuis groeide de spanning van dag tot dag. Vooral ons moedertje had het erg te verduren. De ruzie was dagelijkse kost. Op een middag toen ik thuis kwam van school, kwam moeder me tegemoet met een brief in haar hand. Pitiu, een brief uit België, op jouw naam. Verwonderd en nieuwsgierig ontcijferde ik het schrijven, in gebrekkig Hongaars neergepend, doch goed verstaanbaar. De seminarist Arnold meldde dat hij begin juni naar Hongarije zou komen, met de kanunnik, en dat zij me naar België zouden meenemen, indien mijn ouders dat toelieten. Moeder, riep ik opgetogen, dat zal fijn zijn. Ik ben zo blij dat ze komen. Ze brengen chocolade mee en koffie voor jou. Zeker, Pitiu, maar jou willen ze meenemen. God weet of dit niet beter is, want de toestand bij ons is onhoudbaar. Ik geloof, jongen, dat ik je zal laten gaan. Moeder, omhelsde ik haar teder, ik wil je niet verlaten. Ik voel dat je me nu nodig hebt. Toen ik deze nacht wakker werd, zag ik je op de bedrand zitten, de rozenkrans biddend en je ogen vol tranen. Je hebt het niet goed gezien, Pitiu. Toch wel, hield ik vol. Het maanlicht scheen binnen en je ogen schitterden en ik vond je heel mooi. Nu kwam ook Imi binnengestormd. Ik overhandigde hem de brief en als hij die ontcijferd had, begon hij te dansen. We gaan naar België, Pitiu. Ook Nagi Mamatsi kwam aangesukkeld, stijf en gebogen. Ze zette haar lorgnet op en begon luid te lezen. Dat is een klare uitnodiging, merkte ze plechtig op. Om haar bewering kracht bij te zetten, klopte ze met haar stok op de grond. Punt en andere lijn, de zaak is geregeld en over de reis naar België wordt niet meer gereden, twist. De heer kanunnik en de seminarist kwamen aan en ze brachten inderdaad veel chocolade koffie en thee mee. Vooral Nagi Mamatsi was in de wolken. Ze had sinds lang zoveel heerlijke dingen niet gezien. We nodigden onze gasten voor het middagmaal uit. Op een vrijdag konden ze komen. Moeder bereidde vissoep en ook de karper was heerlijk. Maar vis moet zwemmen en daarom bracht Karoli Baatsi een fles miswijn. Dan bracht moeder het nagerecht, een gebak van bladerdeeg met appelen of zoete wrongel. Het was een echte kermis voor ons allemaal. En toen beide gasten ons dankten en weer weggingen, zei ik aan moeder, nou, de Belgen zullen de Hongaarse gastvrijheid wel indachtig zijn. De zomer vluchtte snel heen. We voelden dat september het ogenblik van afscheid naderde. We zouden met de zwaluwen heen vliegen, zij naar het zuiden, wij naar het noorden. Latsi was ook thuis in de zomervakantie. Hoe dikwijls heeft hij mij op zijn schouders meegenomen om me te laten paardrijden in het stadspark. Moeder maakte van ieder ogenblik gebruik om samen te zijn met haar drie zoons. We gingen naar Maria Remete, maar onze meest geliefde bedevaartplaats lag aan de boorden van de Donau, aan de voet van de Geleerdberg, de grote grotkapel, zeer geliefd door de Hongaren, bijna hun Lourdes. Daar kwam iedere avond veel volk samen om de rozenkrans te bidden en Maria-hymne te zingen. De liederen weergalmden lieflijk in de lange grot en het schone marmeren Maria-beeld keek ons liefdevol aan. Toen het begon donker te worden, stond het machtig kruis boven de grot in volle licht met het opschrift O kruis, onze enige hoop. We kruisten de Frans-Josefbrug en ik kon niet nalaten terug te kijken naar het schitterende kruis. Het werd september en de wind joeg de vergeelde bladeren op. De dagen korten. De tijd om ons klaar te maken was aangebroken. En beide moesten we een medisch onderzoek ondergaan en we werden goedgekeurd. We kregen een lijst met daarop datum en uur van de afreis en wat we moesten meenemen. Mondvoorraad voor 3 dagen, want op de trein kregen we alleen maar warme soep. We moesten ook klederen mee hebben om te kunnen omwisselen, ondergoed, een laken en een deken, schoenen en wat hygiënische benodigdheden. In plaats van een rugzak gebruikten we een zeildoek, door Imi handig toegenaaid, zodat het op een echte rugzak leek. Moeder naaide er een stuk witte stof op en vader schreef er onze naam op. De laatste nacht sliepen we nauwelijks. 'S morgens gingen we eerst nog de mis dienen in de kapel van de zusters. En die stopte 2 ransels vol met eetwaren. We zouden zeker niet meer van honger sterven. Hoewel het Ooststation heel dicht bij ons huis lag, scheen de weg toch erg lang. Nagi Mamatsi vergezelde ons tot aan de hoek van de Garayi-straat. Ze nam wenend afscheid met het voorgevoel dat ze haar 2 kleinzoons niet meer zou terugzien. In het station verward geroep van 100 kinderen die zouden afreizen. De tickets werden gecontroleerd, maar geen bagage werd nagezien. De plaatsen in de treinwagons waren genummerd. Hoe ongeduldig hijgde die logge, zware locomotief. Iemand van de organisatie liep ijverig heen en weer en zei: kinderen, nu vlug afscheid nemen en ieder op zijn plaats. De ouders blijven op het perron en ze mogen niet mee in de wagons. Vader vermaande ons op militaire toon: jongens, niet wenen of klagen, hoor. Een bevel is een bevel. Op de stellingen. Moeder hield ons krampachtig tegen, zich aangedrukt en snikte. Mijn lievelingen, zal ik jullie ooit nog terugzien? Het is zo ver van hier. Imi klom reeds de treden op en maakte me langzaam los uit moeders armen. Hey, koning Nebuts, je mist je trein nog. Het was de zware stem van Karoli Baatsi. Vader hielp me nu ook de treden op. Imi had al onze plaats veroverd op een soort brits die ze hun bed noemen. Ik droomde tot bij het venster door. Een spoorwegman hief reeds de signaalschijf omhoog. Moeder stond er als een wenende Madonna naar boven te kijken. Ook mij stond het wenen nu dichtbij. Maar toen zag ik opeens op het perron nog iemand wuiven. Imi, vader Abt is daar. Inderdaad, hij was het, de grijze eerbiedwaardige prelaat met zijn gouden borstkruis. Hij stond naast moeder. Ik had er nooit aan gedacht dat hij zijn kleine misdienaar uitgeleiden zou doen. Op het ogenblik dat hij zijn hand ophief, zuchtte en schudde de trein en gleed traag uit het station. Vader en moeder liepen nog een eindje mee. De komst van vader Abt had mijn tranen nog even tegengehouden, maar nu dat de trein wegstoomde, kon ik rustig even uitwenen. Ook Imi snikte naast me zijn verdriet uit. En we droegen samen ons leed. Eens de voorsteden uit het zicht, was het of onze trein op hol sloeg. Bomen, heuvels, bergen en bossen hielden een wedloop met ons. We stopten aan de grens om onze locomotief voor een Oostenrijkse te verwisselen. De tolbeambten maakten een wandeling door de wagons. Een van hen zei me: waarom treur je, broertje? Je zal het goed hebben ginds in België. Wat kon ik antwoorden? Ik zuchtte diep. Wat zouden moeder en Latsi nu doen?
En door de pastors werd wij daar een beetje geholpen geweest. Ze zagen onze armoede. En toen is zo in actie op het oog kwam tussen België en Hongarije. Door die priesters werden wij ook aanbevolen. En zo mocht ik en mijn broeder naar België. Ik was daar een jaar. Ik was toen 10 jaar oud. En dat was een zeer grote geschenk. Je kunt u denken aan die grote armoede in zo'n mooi rijke land. Ik zal nu een oude Vlaamse lied zingen. O Maria die daar staat, hij zei goed en ik ben kwaad. Wilt hij mijn arme zielige denken, zal u een Ave Maria schenken. Ave, Ave Maria.